Veld, ik wil van u graag nu nog eens horen hoe u eigenlijk de klerk en Kramer zou willen karakteriseren. Kunt u dat nu na zoveel jaren nog doen?
Ik wil een poging doen. Want die woorden na zoveel jaren is heel goed gezegd. Want zoals het gaat in het leven, alles wat op een afstand is, ook gewoon met het oog, ziet men niet meer zo goed als nabij. Aan de andere kant is natuurlijk door de grote afstand, en nu bijna een halve eeuw, is het totaalbeeld wel te vertellen. En daarom zou ik zeggen, om dan maar te beginnen bij de klerk, hetgeen ik al reeds uiteen heb gezet is dat wij als familie bevriend waren. De vrouw van de klerk en hij en de kinderen en ook mijn kinderen en Ellen, mijn vrouw. Maar hij persoonlijk is wel de moeite waard om even bij stil te staan. Ik kan niet anders zeggen dan ik maak even een pauze, want ik wil zijn portret voor me zien, zijn portret als mens, zoiets zuivers, zoiets edels, dat ik nauwelijks woorden kan vinden. Ik zou geneigd zijn en ik zou wensen dat ik het kon om het uit te drukken in een gedicht. Want de klerk was geen spreker. Hij was een stille. Hij was ook niet een vrolijk mens die uitbundig kon lachen. Maar in een glimlach van hem lag meer dan een luide lach. Hij was zeer diep, ben ik van overtuigd. Maar hij kon die diepte niet in beeldende woorden uiten. Maar, mijn hemel, hoe kon hij het uiten in beeldende lijnen? In tekeningen, in schetsen. Laat ik alleen maar vertellen dat er zijn in de eerste of tweede jaren van Wendingen 4 nummers, complete nummers van Wendingen aan hem gewijd. Namelijk, natuurlijk, zijn architectuur, die wonderlijke groep huizen van de dageraad, maar ook complexen die heel rustig en stil waren. Maar juist dat iets wat onrustige, die in zijn architectuur tevoorschijn kwamen, waren zijn eigen innerlijke woelingen. En hoe hij dat wist uit te drukken in tekeningen, dit was wonderbaarlijk. Er zijn weinig architecten te noemen die zo veelzijdig waren in hun uitingen. De klerk, wanneer hij op reis ging, kwam hij met een enorme bundel van reisschetsen terug. En die waren niet alleen van de architectuur. Hij heeft reizen gemaakt naar het noorden, naar Denemarken en Zweden. En daar heeft hij verschillende kerktorens getekend. Hele mooie en bijzondere landelijke gebouwtjes, zoals men in Zuid-Zweden zo kent, van blokken, houtblokken, zoals beams van rails worden gemaakt. Zo werden daar huizen in elkaar gestapeld. De schetsen die hij daarvan maakte, de studies van het gras eromheen, de bomen die in de omgeving stonden, waren prachtige voorbeelden van tekenkunst. Maar dan sprong hij plotseling over en ging landschappen tekenen. Wel, ze zijn nu opgenomen in het architectuurmuseum. En ik verzeker u dat het sieraden zullen zijn. Maar dit niet alleen. Het wonderlijke is dat hij in gezelschap weinig sprak. Luisterde. en in dat luisteren de mensen om zich heen opnam. Dat oog van hem, hoe hij zag, hoe hij kon opnemen, was fenomenaal. Want hij tekende de portretten. Er is ook een nummer van Bendingen verschenen, alleen de portretten van de klerk. Hier heb ik er een bij me liggen. Ik zal eens laten zien wat zich daarin vertoont. Wij weten allemaal welke geweldige kerel Michelangelo is. En zo hier heeft hij Michelangelo bestudeerd en een portret getekend, een fantasieportret. Maar zie eens hoe ontzaggelijk diep dat gezien is. Hoe die ogen werken, hoe die baard, hoe gestileerd en hoe achter die kathedralen van de Renaissance zijn. Enorm, geweldig. Maar zo is het ook geweest met tekeningen zoals hier een vertoond van de oude Kuipers en van Torop. En een heel nummer gevuld met alle portretten van zijn kinderen, van zijn vrienden. Geweldige tekeningen zoals ze zelden te zien zijn. Zelfs in de klassieke tijden. Dit was de klerk. De stille. De rustige. De man die niet tegen het geweld opkon wat rondom ons heen was. Zie hier een portret. Kort. Maar met heel veel bewondering. Uitgesproken. Voor mijn vriend, mijn hele diepe vriend, Sam de Klerk.
Piet Kramer, een geweldig geestige man, vond ik Piet Kramer. Die was nooit ernstig, daar moest je altijd vreselijk op.
Ja, maar zou het dan misschien niet beter zijn dat jij het portret spreekt van Piet Kramer? Anders zou ik zeggen verdwijn, ja. Want dat ga ik namelijk vertellen juist. Ik bedoel, deze dingen komen nu krijg je het portret van Piet Kramer. Maar dat is zo contra. Zo, maar ook met een appreciatie, zoals ik nu hem apprecieer als de nobele, rustigste. Straks komt vuurwerk. Nu komt er vuurwerk.
Misschien kan Charlotte dat zo nu en dan wat aanvullen.
Ja,
dat lijkt me erg mooi.
Leuk.
Ja.
Oh, well, dat is natuurlijk.
Begin maar.
Oh.
Hij staat al lang aan.
Oh, staat hij aan. Piet Kramer staat aan. Dus straks zal hij wel gaan overkoken, want het vuur zit er al onder. Nou. Wanneer ik denk aan de klerk, dan komt er een stilte over me heen. Ik heb ook eens een keer geschreven een gedicht, Ode aan de stilte. En waarschijnlijk is dat ook een weinig voortgekomen uit de sfeer die rondom Sam de Klerk lag. Moeilijk had hij het in zijn leven om het geweld van het leven te dragen. Het was verschrikkelijk. Daartegenover staat echter dat bij Piet Kramer het tegenovergestelde merkbaar was. Hij was ook een groot tekenaar. Maar alles wat hij tekende kwam voort uit een iets of wat warrelende geest. In de gesprekken die wij hadden, op de vergaderingen. Wel, men zegt heel dikwijls dat ik een fantast ben en met fantastische ideeën rondliep en nu nog zelfs rondloop, maar dat is niets in vergelijking met datgene waar Piet Kramer mee rondloopt. Ik hoorde dat hij een keer toen zijn zoon jarig was, zegt, wat zou je nou willen hebben voor je verjaardag? Toen zei zijn zoon, ja, dat weet ik niet precies, maar er vloog een vliegtuig overheen. Toen zegt hij, als je nou even wacht, dat komt straks neer, je krijgt van mij dat vliegtuig. Zulke dingen kon hij bijvoorbeeld zijn kinderen beloven. En zo was het ook in zijn eigen leven, in zijn fantasie thuis. Hij kwam met de meest wonderlijke dingen thuis, en dat is het typische, hij was een in zekere zin een estheet. Niet een asceet, maar een estheet. Want Hij kwam altijd thuis van de markt of van een bepaalde winkel waar ze oude voorwerpjes hadden. Kwam die met de wonderlijkste doosjes uit Azië en uit Japan thuis. Japanse bloemen uit papier gesneden, die stonden bij hem bij series in zijn huis. Hij had een veelkleurigheid om zich heen, ook in zijn kleding dikwijls, dat men had onmiddellijk had men het gevoel, dit is een uitzonderlijke figuur. Bij elke ontmoeting deed hij uitingen waarbij men elkaar even aankeek en zei, meent hij het nou of meent hij het niet? Zo was bij Piet. Ook de gesprekken over filosofie, over religie, over toekomstige mogelijkheden, over de machine, over het romantiek, over de constructieve houdingen. Daar had hij de meest door zijn andere gedachten. Het was bij Piet nooit precies goed na te gaan hoe hij het nou bedoelde, wat hij kende. Maar hij had ook een grote geestigheid over zich. Hij was bepaald uniek in het hele gezelschap. Juist tegenover de stilte en een zekere voornaamheid bij de klerk was hij de wilde onder ons. De bohemien, de fantast in gesprekken, in uitingen. Trouwens, ik heb nu kort geleden nog zijn meubelen gezien die ze van het museum bijeen hebben gezocht. En als ik ze nou daar in dat museum daar, waar Asselberg de directeur van is, te samen zie staan, denk ik, hoe was het mogelijk? Hoe bestond het? Zo zou men op het ogenblik denken over deze vormen. Het was te ver. Het was ook een beetje te wild. En in gesprekken kon je niet met hem tot een werkelijk redelijke diepte komen. Hij had wel de gedachte van religie, zoals men had destijds de Moersje, die Indische wijsgeer, en dan droeg hij ook wel hele lange klederen thuis met een soort Persische sjaal om, en liep dan in die lange wonderlijke mantel met bloemen versierd, geborduurd erop, zoals Jo zijn vrouw ook dikwijls deed, maar er was een wildheid in hem, een richting die richtingloos was. En nu geloof ik dat het niet kwaad is als Charlotte, die hier naast me zit, is een enkel woord spreekt, wat zij heeft hem heel goed gekend ook, wat zij daar nou van denkt.
Hij deed bijvoorbeeld het volgende, daar zei iemand tegen hem, mijn meubelen, u bent toch architectuur ook van binnenhuis, hè? Kunt u niet mij een beetje helpen? In het huis. En dan kwam hij in het huis en dan was het zoiets afschuwelijks. Maar dan dacht hij bij zichzelf, wat moet ik hier nou nog gaan doen? En ze wou alleen verzetten. Dan zei hij, oh mevrouw, maar die kast staat daar helemaal niet goed. Die moet u daar neerzetten. En u moet die kast, nee, die andere kast moet op de gang. En dan liet hij die mensen alle meubelen verzetten. Stonden ze allemaal door elkaar. En dan zegt hij, ik kom morgen terug. Want
hier is.
ik kan niet verder. Ik ben nu te moe. En dan moest ik zo en lachen. En hij vertelde altijd de meest krankzinnige fantasie omtrent de mensen. Die waren allemaal niet waar, maar een ander die geloofde dat gewoon. Hè. Zo was hij ook, en zat hij in een loge. En toen was ik persoonlijk zelf op het toneel, toen was ik aan het voordragen. Toen zei hij tegen een dame die ik toevallig kende, zei, het is zo zielig, hè. Nou zit ze daar, hè? Ze komt net uit het strijkerijtje van haar moeder. Die heeft een wasserijtje. En dan zat ze de hele dag met de wassen en te strijken. God, zei die mensen achter. Wat vreselijk, meneer. Is dat zo? Zei hij, ja, dat is het verschrikkelijke ervan. Dat kind dat staat zich nou hier uit te sloven. Straks moet ze weer de hele nacht in het wasserijtje strijken. Zulke malle dingen deed Piet Kramer. Maar ondertussen heeft hij dit huis toch leuk ingericht, hè?
Ja.
Ja, dat was wel weer leuk.
Ja.
Ga jij nou maar weg, zei hij. Ga nou maar naar Italië. Ik maak het in orde. En zo was het toen ik thuis kwam. Dat wil zeggen, nou niet met al die kleden op de vloer. Want daar had ik geen geld voor. Ik was alleen maar mat. Maar het was heel prachtig toen ik binnenkwam. Toen dacht ik, hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? En ik vond hem ook zeer geestig. En hij is zeer verdrietig. Hij was later in een inrichting. Hij was een beetje zijn gedachten waren door elkaar. Hè? Hij zei, kijk eens wat een mooie nieuwe schoen ik aan heb en zo. En het heerlijkste vind ik hier het eten. Ja, ja. Zo is hij aan zijn eind gekomen, zo is hij doodgegaan. Maar ik hield veel van Piet Kramer. Vond het bijzonder geestig, ik moest alweer
ik kan ook niet anders zeggen als een slotwoord nu over hem. Al mogen we dan zeggen dat het een vreemdeling was en een fantast. Hij was toch een vriend. Nou. Hij was een bijzonder goede vriend die werkelijk voor alles wat wij wilden in de bres sprong. En ons de hele groep verdedigde en altijd en ook tegenover mij. En laat ik ook zeggen, tegenover Ellen, mijn vrouw, was hij de meest charmante vriend die je denken kunt.